Goedenavond. Wat goed om u allemaal weer hier te zien. Na die lange zomermaanden waar we ons doorheen moesten slaan zonder bijbellezingen. Maar gelukkig, die tijd hebben we weer gehad. Het is weer het bijbellezingenseizoen. Voor mij is het ook de eerste keer in het nieuwe seizoen, dus ik weet niet of ik het nog kan. We zullen kijken hoe dat vanavond loopt. De langste preek, voor zover ik mij kan herinneren, die ik ooit in mijn leven heb gehouden, was over Johannes 17. Het was ergens in Duitsland. Om 7:55 kwam ik al aan het woord en om 9:45 hield ik op. Maar ja, luister, Johannes 17. Ik herinner me een bekende spreker die was uitgenodigd om over Johannes 17 te komen preken. En toen vroeg hij, welk vers bedoelt u? Het moet mogelijk zijn eens een keer een hele serie te houden en één vers op een avond. Ik ga u niet 1:40 bezighouden. Ik ga daarom alleen dat gedeelte daarvan voorlezen waar gesproken wordt over Johannes, over de liefde van de Vader en de Zoon. We noemen dit hoofdstuk wel eens het hoge priesterlijk gebed. Maar eigenlijk vind ik dat geen goede benaming. Een hoge priester is een mens die voor het volk van God tussen beiden treedt bij God. Maar dit is eigenlijk niet de verhouding van een mens, hoe bijzonder die mens ook is, ten opzichte van God. De Heer Jezus is waarachtig mens, maar hij spreekt hier in zijn hoedanigheid van zoon tot de Vader. En dat is een andere verhouding. In het Nieuwe Testament kun je dat onderscheiden. Soms spreekt hij uitdrukkelijk als mens, met name als hij zegt, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Maar andere keren spreekt hij als zoon, en hier wel heel bijzonder, als zoon tot de Vader. Eigenlijk ook op voet van gelijkheid. Ik en de Vader zijn één, zegt de Heer Jezus in dit evangelie. Op voet van gelijkheid, terwijl hij toch tegelijkertijd als zoon hier op aarde een plaats van afhankelijkheid heeft ingenomen. En daarom bidt hij ook tot zijn Vader. Hij heft zijn ogen op, zegt vers 1. Dit sprak Jezus en hij hief zijn ogen op naar de hemel en zei, Vader. En dan gaan we nu naar die laatste versen. In het eerste gedeelte spreekt hij vooral over de 12 discipelen. Maar vanaf vers 20 komen wij allemaal in beeld. Dan gaat het om al de gelovigen. Johannes 17, vers 20. Ik lees uit de Telos-vertaling. En ik vraag niet alleen voor deze, dat zijn die 12 discipelen, maar ook voor hen die door hun woord in mij geloven, opdat zij allen één zijn, zoals u, Vader, in mij en ik in u. Opdat ook zij in ons één zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden. En de heerlijkheid die u mij hebt gegeven, heb ik hun gegeven, opdat zij één zijn zoals wij één zijn. Ik in hen en u in mij, opdat zij volmaakt zijn tot één, opdat de wereld erkent dat u mij hebt gezonden en hen hebt lief gehad, zoals u mij hebt lief gehad. Vader, wat u mij hebt gegeven, ik wil dat waar ik ben ook zij bij mij zijn, opdat zij mijn heerlijkheid aanschouwen die u mij hebt gegeven, omdat u mij hebt lief gehad voor de grondlegging van de wereld. Rechtvaardige Vader, en de wereld heeft u niet gekend, maar ik heb u gekend en deze hebben erkend dat u mij hebt gezonden. En ik heb hun uw naam bekendgemaakt en zal die bekendmaken, opdat de liefde waarmee u mij hebt liefgehad in hen is en ik in hen. Tot zover lezen we uit het woord van God. Laten we mogen beginnen met enkele algemene opmerkingen over het thema als geheel. God is liefde. Toen de broeders hier in Den Haag mij dat voorstelden, toen dacht ik, waarom ben ik daar nooit zelf op gekomen? Zo'n prachtige serie over liefde. Over horizontale liefde, zoals tussen de Vader en de Zoon. Maar ook in lezing 5, de broederliefde, dus de liefde van gelovigen onderling. En ook de verticale liefde, de liefde van Christus voor zijn bruid, Gods liefde voor zondaars. En ook omgekeerd onze liefde voor God. Al die aspecten en nog meer komen in deze serie, als de Heere het ons vergunt, aan de orde. En het is zeer passend om te beginnen met de liefde tussen de Vader en de Zoon. Want daarmee is het ook allemaal begonnen. Die liefde tussen de Vader en de Zoon, die is van alle eeuwigheid. Die was er al voordat ook maar één mens geschapen was. En dat is heel bijzonder. Het zou de moeite waard zijn als je een gezelschap van christenen bij elkaar had, om ze eens de vraag voor te leggen: waar denk je nou het eerste aan bij de gedachte God is liefde? En ik weet zeker dat heel veel christenen dan onmiddellijk zouden antwoorden, bijvoorbeeld met de woorden van Johannes 3, vers 16. God heeft de wereld lief gehad. Dat is het eerste waar wij aan zouden denken. God heeft ons lief gehad en de Heer Jezus voor ons overgegeven, omdat hij niet wilde dat wij verloren zouden gaan, maar eeuwig leven zouden hebben. Wij zouden onmiddellijk denken aan Gods liefde voor zondaars. Dat is ook belangrijk, dat komt in het derde thema aan de orde. God is liefde, misschien iemand die meteen zich realiseert dat dat in 1 Johannes 4 staat, die zou het ook hebben over de broederliefde. Dan gaat het daar ook over. En over onze liefde, onze wederliefde naar God toe. Maar wij beginnen vanavond toch echt met dat wat veel christenen niet als eerste zouden antwoorden. De liefde tussen de Vader en de Zoon. En waarom ze daar niet onmiddellijk aan denken is wel begrijpelijk, want daar zijn wij nog niet direct in betrokken. Die liefde was er al voordat wij er waren. En zelfs al heeft God van eeuwigheid af het plan opgevat om de wereld te scheppen en die liefde die er was tussen de Vader en de Zoon te delen met schepselen, dan nog is dat de allereerste liefde waarvan sprake is. En liefde vanaf de eeuwigheid. Heer Jezus zegt het heel prachtig en heel uitdrukkelijk en mooier dan waar je het ook in de Bijbel zult kunnen vinden, aan het eind van vers 24... omdat u mij hebt lief gehad voor de grondlegging van de wereld. Een eeuwige liefde tussen de Vader en de Zoon. Als ik een vraag aan u zou mogen stellen, maar daar ga ik u niet mee plagen, maar als schoolmeester heb ik altijd die neiging, dan zou ik u willen vragen: wat is de eerste keer dat in de Bijbel het woord liefde voorkomt? Nou, u hoeft niet antwoorden, ik zal het zelf voor u doen. U zou misschien denken dat is de liefde tussen Adam en Eva. Nu is het zeker waar dat toen Eva uit de narcose bijkwam, Adam bedoel ik, en daar Eva aanschouwde, hij zeer verrukt van haar was. En toch vind je daar niet de eerste keer het woord liefde, ook al zou dat voor de hand hebben gelegen. Je moet een heel eind verder in het boek Genesis, totdat je komt bij Genesis 22 vers 4, waar God zegt tegen Abraham: neem toch uw zoon, of misschien is het al vers 2, neem toch uw zoon. Adam zou meteen kunnen antwoorden: welke bedoelt u? Ik heb er twee. En als je die van Ketura meerekent, als die er al waren, dan nog veel meer. Uw enige, zegt God. Met andere woorden, dat van Ismaël, daar hebben we het maar niet over, Abraham. Dat was een grove vergissing. Hoewel ik ook voor Ismaël zal zorgen. Nee, ik bedoel die enig geboren zoon. Dat is eigenlijk datzelfde woord, al is het daar Hebreeuws, maar het is hetzelfde als wat we in het Grieks van het Nieuw Testament vinden. Gods enig geboren zoon. In de Franse vertalingen staat meestal het woord uniek. Nou, dat verstaat u allemaal. Daar is er maar één zoals hij. Hij is ook de eerstgeborene. Dan is er een heel gezelschap. Zoals bijvoorbeeld in Romeinen 8 vers 29. Christus is de eerstgeborene onder vele broeders en zusters. Daar is hij de eerste in rang in een groot gezelschap. Maar als enig geborene is hij inderdaad letterlijk uniek. Het woord betekent ook enig in zijn soort. Van hem heb je er maar één. En dan gaat de Heere God verder. Neem toch uw zoon, uw enige, die gij lief hebt. Daar is het de eerste keer dat het woord voorkomt. En voor het geval Abraham toch nog mocht aarzelen over wie het daar gaat, dan zegt God: Isaac. Isaac, uw lachen, uw vreugde. Isaac komt van het werkwoord voor lachen. Die gij lief hebt. Nou, nog even doorgaan. Wat is de tweede keer dat het woord liefde in de Bijbel voorkomt? dat is 2 hoofdstukken verder. En dan hou ik erover op. Die eerste 2 zijn voor mij belangrijk genoeg. Want in hoofdstuk 24 aan het einde, daar weet u dat hij heeft Isaac zijn Rebecca gekregen. En hij brengt haar in de tent van zijn moeder Sara, staat er. En hij kreeg haar lief. Het eerste is een horizontale liefde, zo heb ik dat genoemd. Daar bedoel ik mee tussen 2 gelijkwaardige partners. De vader en de zoon. De tweede zou je kunnen noemen verticaal, Christus ten opzichte van mensen, maar je zou het in zekere zin ook horizontaal kunnen noemen. Adam en Eva staan naast elkaar, Isaac en Rebecca staan naast elkaar. De bruid van Christus staat naast hem. Dus eerst de liefde van de vader voor de zoon en dan waar we het de volgende keer over hopen te hebben, de liefde van Christus voor zijn bruid. Isaac als type van Christus, Rebecca als type van zijn bruid. De liefde tussen de vader en de zoon staat voorop. Wij geloven, en dat heeft de oude kerk heel veel moeite gehad om die waarheid te ontwikkelen en scherp te formuleren. Daar is heel wat strijd aan te pas gekomen, maar wij geloven in de 3-1 God. Daarmee bedoelen wij, er is maar 1 God. En die God is Vader, Zoon, Heilige Geest. Augustinus zei al, eigenlijk zou je het daarbij willen laten, want als wij mensen eraan zitten knoeien, dan wordt het alleen maar ingewikkelder en dan kun je ook makkelijk over de schreef gaan. Maar hij zegt, vanwege de ketters moeten we er toch wat meer over zeggen en toen schreef hij er 14 boeken over. Zo doen theologen dat. Maar eigenlijk zou je, en Luther zei later hetzelfde, je zou eigenlijk gewoon willen zeggen, er is maar 1 God, punt. Kunnen we tegen de Joden zeggen, ik heb dat ook wel eens tegen de rabbijn gezegd, nee, wij geloven niet in 3 goden, wij geloven in 1 God, punt. Wij kunnen het Shema van Deuteronomium 6 net zo opzeggen als jullie. Weet je wel, het Shema Yisrael. Hoor Israël, de Heere onze God is een enig Heere. Daar staan wij volkomen achter. Dan mopperen ze een beetje. Dat kan eigenlijk niet. Dat maken wij zelf wel uit. Volgens mij kan dat wel. Wij geloven in 1 God. En die God heeft zich geopenbaard als Vader, Zoon, Heilige Geest. Je moet een beetje uitkijken met het woord persoon. De oude kerk noemde dat persoon, maar sinds een paar eeuwen is persoon een psychologisch begrip geworden van een eigen zelfstandig wezen, een individu. En dat gaat een beetje verder, dan maak je de 3 personen al te veel los van elkaar. Er is altijd het gevaar dat je ze of te veel in elkaar laat opgaan, of er is altijd het gevaar dat je ze alle 3 te veel uit elkaar haalt. Nou, daar gaan we het allemaal niet over hebben. Maar wat ik wil zeggen over die 3-eenheid, die ene God, die 3 personen is, die waarheid is juist zo belangrijk tegenover zowel Joden als moslims. En wel om 1 reden die ik vanavond wil noemen. Er zijn een heleboel andere redenen, maar vanavond gaat het om deze reden. Als de Bijbel zegt in 1 Johannes 4, 2 maal in vers 8 en in vers 16, God is liefde, dan kun je aan de Jood en aan de moslim vragen, wat is daar de zin van die uitspraak? In welke zin was God liefde toen er nog niemand was om lief te hebben? Toen de wereld nog niet geschapen was, toen de mensheid er nog niet was, was God toen ook al liefde? Ja, kunnen ze moeilijk ontkennen. Hoewel liefde niet eens behoort bij de 99 namen die in de islam aan Allah zijn gegeven. Maar goed, natuurlijk, als het erop aankomt, God is liefde. Ja, dat kan ook de Jood en de moslim niet ontkennen. Maar dan vraag je, maar wat had het voor zin om te zeggen dat God liefde is toen er nog niemand was om lief te hebben? En daar is geen antwoord op, maar wij weten dat antwoord wel. Daar was de eeuwige liefde tussen de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De Heilige Geest hoort daar natuurlijk ook bij. Ik herinner me eenmaal op een Schotse conferentie de stoutmoedige opmerking gemaakt te hebben dat merkwaardig is dat we wel lezen over de liefde van de Vader en van de Zoon, maar nooit over de liefde van de Heilige Geest. Waarop een van die Schotse broeders riep, Romans 15 vers 30. Kijk, dat is manier om het te leren natuurlijk. Hè? Romeinen 15 vers 30. Want daar wordt inderdaad gesproken over de liefde van de Heilige Geest. De oude kerkvaders noemden de Heilige Geest wel eens de liefdesband tussen de Vader en de Zoon. Maar dan vind ik dat de Geest weer een beetje tekort komt. Maar goed, ik zal u niet lastigvallen met allerlei theologische haarkloverijen. Laten we maar blijven bij de 2 personen waar het vanavond over gaat. De Heer Jezus zegt, u hebt mij lief gehad voor de grondlegging der wereld. Realiseer u eens niet alleen hoe belangrijk die waarheid van de 3-eenheid is. tegenover alle modernistische theologie die daar niks van wil weten. Maar er is nog iets anders waar die modernistische theologie niet van wil weten. En dat is wat we met een moeilijk woord noemen de pre-existentie van Christus. Dat wil zeggen, hij bestond van eeuwigheid af voordat hij mens werd. Dat is van ongelooflijke betekenis. En dat vind je echt niet alleen maar bij Johannes. Dat is een heel belangrijk element in het Nieuwe Testament. Hij is er van eeuwigheid af. Matthäus 11, dus nou eens een keer niet in Johannes. In Matthäus 11 lees je die prachtige woorden dat de Heer Jezus zegt. Niemand kent de Vader dan de Zoon. En niemand kent de Zoon dan de Vader. En niemand kent de Vader dan de Zoon en aan wie de Vader de Zoon wil openbaren. Daar wordt datzelfde mysterie geraakt. Zoon en Vader worden ook daar in één adem genoemd, zoals het in Matthäus is. En niet in Johannes, het einde doopbevel, hen dopende in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Die waarheid vind je niet alleen maar bij Johannes. Zo belangrijk. De Heer Jezus is van eeuwigheid de Zoon van de Vader. Die uitdrukking, de Zoon van de Vader, vind je wel weer bij Johannes in de tweede brief. Maar het is van de grootste betekenis. Hier zegt de Heer Jezus het met eigen woorden. Je moet of zeggen dat Johannes of wie dan ook dit verzonnen heeft en dat Jezus in de mond heeft gelegd, zoals dat inderdaad gebeurt. Of je moet luisteren naar wat de Heer Jezus hier zelf met eigen woorden betuigt. Voordat de wereld gegrondlegd was, zoals dat hier heet. Voordat het fundament van de wereld was gelegd, van eeuwigheid af. Toen de schepping nog niet bestond, laat staan dat de mensheid al zou hebben bestaan. Was daar die liefde tussen de Vader en de Zoon. En alle andere vormen van liefde waarover we het zouden kunnen hebben in deze avonden, wat we ook hopen te doen, die zijn als het ware daarvan afgeleid. Het mooie van die liefde van de Vader en van de Zoon is dat die Vader en de Zoon volkomen voldoening vonden in elkaars liefde. Ze hebben de wereld niet geschapen omdat ze nog zoveel liefde over hadden dat ze die kwijt moesten aan schepselen. Zo is dat niet. Dan zou je de liefde tussen de Vader en de Zoon tekort doen. We zeggen dat wel eens zo. Zij hebben volkomen voldoening gevonden in elkaars liefde. Ze hadden ons daar niet bij nodig. Dat is belangrijk. God had het niet nodig om de mensheid te scheppen. Vader, Zoon, Heilige Geest is een volmaakte drie-eenheid. Maar tegelijkertijd was het verlangen van God, niet de noodzaak, maar het verlangen om schepselen te hebben aan wie hij die liefde ook kwijt zou kunnen. Er was ooit een professor in de systematische theologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, toen dat nog een echte gereformeerde universiteit was. Die werd door zijn studenten spottend aangeduid als de vierde persoon in de Godheid. Dat is natuurlijk buitengewoon oneerbiedig dat die studenten dat deden. Maar dat kwam een beetje doordat professor Valentijn Heb een heel seizoen college kon geven over alles wat er in Gods hart was voor de grondlegging der wereld. Ik denk dat ik dat ook wel zou kunnen, want er is veel over te zeggen. Heel veel. En ik hoop dat niemand mij dan ook die bijnaam zal bezorgen. Maar die studenten bedoelden ermee, hij weet er bijna net zoveel van als God zelf, lijkt het wel. Maar er is heel veel over te zeggen. Denk alleen al aan die prachtige uitspraak in 1 Petrus 1, waar we lezen over het Lam voorgekend voor de grondlegging der wereld. Als je alleen al eens in het Nieuwe Testament al die dingen gaat opzoeken die tevoren gekend zijn. Dat is zo'n technische term die betekent altijd voor de grondlegging der wereld. Dat wil zeggen voordat de schepping ontstond. Al die dingen waar we over lezen, tevoren, de predestinatie bijvoorbeeld, nou we toch over gereformeerden hebben, de voorbestemming, zoals Paulus daarover spreekt in Efeze 1, vers 5, tevoren bestemd om aan het beeld, nee dat is Romeinen 8 weer, aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te worden. Maar in Efeze 1, vers 5 hebben we dat in het vorige seizoen besproken, daar zegt hij voorbestemd tot het zoonschap naar zijn wil. En dat is altijd voor de grondlegging der wereld. Dus er is veel over te zeggen. Dus aan de ene kant, God had ons niet nodig, maar hij wenst ons wel. En een van de dingen is dat hij zijn liefde aan ons kwijt wilde. Er was zoveel liefde dat ze weliswaar volkomen voldoening vonden in elkaar, de Vader en de Zoon. En tegelijkertijd was er nog zoveel dat ze dat kwijt konden en wilden aan schepselen. Dat is heel bijzonder. Laat me echter, als ik een reden zou willen noemen waarom God de wereld schiep, dat is natuurlijk ook een moeilijk thema. Professor Valentijn Hepp zou daar ongetwijfeld een heel college aan kunnen wijden. Maar als u mij vraagt, wat is nou de mooiste reden die je in het Nieuwe Testament kan vinden waarom God de wereld schiep? Dan was dat niet in de eerste plaats om zijn liefde aan ons kwijt te kunnen. Maar dan ging dat nou juist weer om de Zoon. En ik vind dat in Hebreeën 1, ik zal het u uitleggen. In Hebreeën 1, u weet, dat begint met nadat God vele malen op velerlei wijze tot de Vader gesproken heeft in de Zoon, heeft hij in het laatst der dagen tot ons gesproken, door de profeet, ik verwar het, heeft hij het laatst der dagen tot ons gesproken in de Zoon. De uitstraalsel van zijn heerlijkheid enzovoort. En dan staat er, die hij gesteld heeft tot een erfgenaam van alle dingen. En daarna staat er dat hij door hem de werelden gemaakt heeft. En dat is zo frappant. Je zou verwachten dat er stond, hij heeft door Christus, door de Zoon, de werelden gemaakt. En toen die werelden gemaakt waren, heeft de Vader ze allemaal voorbestemd voor zijn Zoon. Maar zo is het niet. Het was net andersom. De Heer Jezus was van eeuwigheid de erfgenaam van alle dingen, terwijl die dingen nog niet eens geschapen waren. Dat is zo bijzonder. Ik moet weer even denken aan Genesis 24, als de knecht van Abraham erop uitgaat om een bruid te werven voor Isaac. En dan komt hij terecht in het huis van Betuel en Laban en dan vragen ze, nou vertel maar wat je op je hart hebt. En dan zegt hij, mijn Heer heeft een zoon gekregen in zijn ouderdom. En hij heeft hem alles gegeven wat hij bezit. Moet je even voorstellen. Hij wilde natuurlijk die bruidegom zo aantrekkelijk mogelijk maken, zodat Betuel zijn dochter Rebecca zal afstaan. Maar deze uitspraak, hij heeft een zoon. Over die andere zonen wordt niet gesproken. Hij heeft een zoon, de enige die hij lief heeft. En aan hem heeft hij alles gegeven wat hij bezit. Hij heeft hem tot erfgenaam van alle dingen gemaakt. Dat is wat de Heer Jezus zegt in het begin van Johannes 17. En nu, Vader, verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was. Want ik heb nu het werk volbracht. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. En wilt u me nu alles geven op grond van het werk dat ik volbracht heb? Ik heb het eigenlijk altijd al bezeten, maar nu, als mens straks aan uw rechterhand, wil ik dat alles bezitten. Dan had hij recht op. Hij kon het vragen. Hij mocht het vragen. En toen hebben we gelezen in vers 21, 22. De heerlijkheid die u mij hebt gegeven, heb ik hun gegeven. Met andere woorden, hij vraagt alles aan de Vader. Hij vraagt om alles wat de Vader heeft geschapen te mogen bezitten. Als degene die het werk heeft volbracht. En in vers 22 komt er dan uit wat hij daarmee wil doen. Hij gaat dat delen met al de gelovigen, met al degenen die hem geschonken zijn. En dat is zo bijzonder. De Heer Jezus betrekt ons hier helemaal op zijn niveau. Alles wat hij heeft, dat deelt hij met ons. Met één voetnoot die ik daarbij moet plaatsen. En dat is dat hij natuurlijk altijd wel de nummer 1 blijft. Hij is de eerstgeboren onder vele broeders. Dat is heel mooi, legt de nadruk op broeders. Maar ook de nadruk op eerstgeboren. Hij blijft altijd de nummer 1. Hij is koning, maar hij heeft ons tot koningen gemaakt. Maar hij is de koning der koningen. Hij is de priester en hij heeft ons tot priesters gemaakt. Maar alleen hij is de hoge priester. Hij heeft ons tot heersers gemaakt over deze schepping. Maar hij is de Heer der heren. En zo kun je nog wel een tijdje doorgaan. Hij deelt alles wat hij heeft uit liefde met ons, maar hij blijft zelf altijd de nummer 1. Goed, nou terug naar Hebreeën 1, want dat heb ik niet afgemaakt. Eerst staat er, hij heeft hem tot erfgenaam van alle dingen gemaakt. Het is alsof de Vader tegen de Zoon zei, ik hou zoveel van je, dat ik je alles wil geven wat ik heb. En toen kon de Zoon vragen, ik zeg het nou maar heel menselijk, maar wat wilt u dan geven? Er is helemaal niks, alleen wij zijn er. Hij was gemaakt tot erfgenaam van alle dingen. En toen heeft God de wereld geschapen om die aan zijn zoon te kunnen geven. Dat is een liefdedaad. Dat is een liefdedaad. Een van de vermoeiende dingen als ik met mijn vrouw onderweg is, dat zij altijd cadeautjes koopt voor iedereen. Dat neemt veel tijd in beslag, maar ik ben eraan gewend. We hebben intussen 11 kleinkinderen, dus elke keer als er weer eentje bij komt, dan betekent dat nog meer cadeautjes kopen. En gisteren waren we bij de 3 jongsten, en dan weten ze al, oma, opa, die hangt er een beetje bij, maar oma heeft cadeautjes. En de kleinste van 16 mocht het avondgebed uitspreken. En het begon met te zeggen, dank u wel, Heer, dat oma cadeautjes bij zich heeft. Heel veel. En waarom doet mijn vrouw dat? Want ze kopen voor de hele wereld cadeautjes. Dat krijg ik er ook niet uit, dat heb ik al lang opgegeven. En dat is omdat zij vol liefde is. Ik hou ook heel veel van die kleinkinderen uiteraard, maar zij is degene die cadeautjes geeft. Cadeaus geven is een teken van liefde. En hoe mooier het cadeau, hoe groter je liefde is in het algemeen, even zo gezegd. Moet je even voorstellen, die hele grote schepping, dat gans heelal, die hele kosmos. Zo ongelooflijk groot, daar kunnen we de omvang niet van meten. Die is geschapen omdat de Vader zoveel hield van zijn Zoon. En dan komt er meteen de tweede erachteraan, want dat staat ook in Johannes 17, dat zei ik u net. Nou zijn alle draden weer bij elkaar. Wat doet de Zoon ermee? Die houdt zoveel van ons, dat hij dat deelt met ons allemaal. Ik zeg nog eens, vers 22. De heerlijkheid die u mij gegeven hebt, zijn heerlijkheid aan de rechterhand van God, als degene die alle macht heeft in hemel en op aarde, die de koning der koningen is en de Heer der heren, die heerlijkheid deelt hij met ons. Want wij zijn koningen en priesters met hem. Hij is de Zoon van God, maar wij zijn ook zonen van God. Alleen hij is de enige geboren Zoon. En zo kunnen we nog een tijd doorgaan. Hij deelt het weer met ons. Met liefde. En weet u, dat is het bijzondere van onze positie in Johannes 17. Dat wij hier zo hoog verbonden zijn met de Heer Jezus. Dan ga ik weer even naar die volgende onderwerp. Als wij het hebben over de liefde van God. Ik zei het straks al in het begin. Dan denken wij heel vaak aan de liefde van God voor zondaren. En dat staat zo sterk op de voorgrond dat veel christenen nauwelijks verder kunnen denken dan dat. En dat is natuurlijk ook geweldig groot. God heeft de wereld lief gehad en hij heeft zijn enige geboren zoon gegeven om die wereld te redden. Prachtig, dat laten we voluit staan. Maar Gods liefde voor zondaren is niet alleen maar inderdaad precies dat, zondaarsliefde. Hij wil die zondaren maken tot kinderen, tot zonen. Kijk, zondaarsliefde, dat betekent dat Gods hart bewogen werd door de ellende waarin de mens door de zondeval was gekomen. Dat is prachtig. De boodschap van die zondaarsliefde is heerlijk, want tegen elk mens die nog in de zonde ligt, mogen wij verkondigen, God is zo groot in zijn liefde, dat hij die hand in liefde ook naar jou uitstrekt. Dat is een geweldige boodschap. Maar heel veel christenen, vrees ik, komen ook niet zoveel verder dan dat. Zij blijven die liefde die de Vader voor hen heeft vooral zien als zondaarsliefde. Zij zijn zondaren en God houdt van hen, hij houdt toch van hen, ondanks dat ze zondaren zijn en blijven. Maar als u nou eens kijkt naar wat ik wel een van de meest bijzondere uitspraken vind, helemaal aan het eind van Johannes 17. Opdat de liefde waarmee u mij hebt liefgehad in hen is en ik in hen. Denk daar eens even over na. Die eeuwige liefde van de Vader voor de eeuwige Zoon. Van eeuwigheid af. Een onbeschrijfelijke liefde. Goddelijke liefde tussen goddelijke personen. En de Heer Jezus zegt hier zomaar, opdat die liefde waarmee ik u mij heb lief gehad, diezelfde liefde in hen zij. Dat is ongelooflijk. Als je hier alleen maar denkt aan Gods zondaarsliefde, dan kan je dat nooit begrijpen. Stel je voor dat iemand een enig geboren zoon heeft waar hij ontzettend veel van houdt. En hij vindt een afgetans paard ergens in een weiland en zijn hart zit ook vol met dierenliefde. En hij erbarmt zich over dat paard en neemt het op in de stal en geeft het te eten. Het is een beetje een wild voorbeeld, maar wat ik ermee zeggen wil is, hoe zou je nou ooit kunnen voorstellen dat die man van dat paard net zoveel gaat houden als van die enig geboren zoon? Hoe kun je ooit voorstellen dat God zondaren die weliswaar tot geloof mogen komen door Gods genade, door de krachtige werking van zijn Heilige Geest, en dan kinderen van God worden, dat hij die net zo zou liefhebben als hij van eeuwigheid zijn eigen zoon heeft liefgehad. Dat is toch onvoorstelbaar. Als het hier niet had gestaan, als de Heer Jezus zelf die woorden niet zou hebben uitgesproken, wie van ons zou dat dan ooit hebben durven zeggen? En toch hebben we destijds gezien in Efeze 1 was dit Gods plan van voor de grondlegging der wereld. Ons voor te bestellen tot het zoonschap. Dat is een mooie uitdrukking, zoonschap. Aanneming tot kinderen, zegt de Statenvertaling. Maar eigenlijk is het aanneming tot zonen, geadopteerd tot zonen. Maar dat woord zoonschap wordt ook gebruikt voor de Heer Jezus. Wij worden in de positie van zonen geplaatst. En tuurlijk, hij blijft altijd uniek. Hij blijft de enige geboren zoon. Maar de Heer Jezus zegt, die eeuwige liefde van de Vader jegens de Zoon, die is nu in ons. Dat wil zeggen, God heeft ons lief met diezelfde liefde. Er zijn weinig uitdrukkingen in het Nieuwe Testament, die ik tenminste zou kunnen bedenken, waarin dat grootser wordt uitgedrukt. Dat de Vader ons zo lief heeft. En eigenlijk zou het beste helpen als u nou even die zondaarsliefde vergat. Eventjes voor een moment. We kunnen die nooit vergeten. En we gaan er ook uitvoerig een hele avond over spreken. Maar als u het nou eens even vergat. Als u nou eens denkt dat er nooit een zondeval was geweest. Dacht u dan dat het vanzelfsprekend was dat God van Adam en Eva in het paradijs net zoveel gehouden zou hebben als van de eeuwige zoon? Denk maar weer aan die verhouding tussen de eeuwige vader en de eeuwige zoon. Die is met niets te beschrijven. Die is volstrekt uniek. Kun je je voorstellen dat God diezelfde liefde ook jegens Adam en Eva voor de zondeval zou hebben laten uitgaan? Ja, misschien wel, maar dat blijft even wonderlijk. Zelfs zonder de zondeval blijft het wonderlijk om je voor te stellen dat God van schepselen die hij gemaakt heeft net zoveel zou houden als de Vader van eeuwigheid van de Zoon gehouden heeft. En als dan die mens in de zonde valt. Kijk, als schepsel was hij eindig, was hij beperkt. Als schepsel valt hij in het niet bij de schepper. Is er een geweldige afstand tussen schepper en schepsel. Maar toen dat schepsel ook nog eens in de zonde was gevallen, toen werd die afstand nog veel groter. Onvoorstelbaar. En dat God in liefde zijn hand uitstrekt naar die zondaar, dat kunnen we ook al niet begrijpen. Maar in elk geval, we weten dat het zo is. En we vinden dat zo groot en terecht, dat we ons eigenlijk niet kunnen voorstellen dat er nog iets is dat er bovenuit gaat. En dat is ook zo. Als God die zonde weggewassen heeft van ons, en die zonde niet meer ziet, en ons aanziet in Christus, dan is dezelfde liefde die in de Heer Jezus was, die in de Zoon was, ook in ons. En daarmee heb ik met die laatste zin eigenlijk ook al aangegeven hoe God dat ziet. Hoe kan God van ons net zoveel houden als de Vader van eeuwigheid van de Zoon gehouden heeft? En dat zit hem in dat zinnetje, omdat hij ons aanziet in Christus. Ik weet niet of die uitdrukking u wat zegt. Heel veel mensen die in de spiegel kijken, ook bekeerde mensen die kijken in de spiegel en die zien eigenlijk nog steeds zoveel zonde. Ze zien in die spiegel wat ze eigenlijk van zichzelf vinden. Ze zouden eigenlijk eens een nieuwe spiegel moeten aanschaffen. Een spiegel waarin je voortdurend kijkt om daarin waar te nemen hoe God naar jou kijkt. Ze zouden stom verbaasd zijn. Het zijn twee totaal verschillende spiegels. De Bijbel, het woord van God, je vindt dat onder andere in Jacobus 1, is een soort spiegel. Een spiegel waarin wij onszelf bezien. En sommige mensen die al lang de zekerheid van het geloof hebben en in die spiegel van het woord kijken, zien daar toch alleen maar nog steeds die zondige mens. Maar als ze het woord anders zouden lezen en zich daarin zouden spiegelen, dan zouden ze zien hoe God naar hen kijkt. Als bekleed met Christus. Als u zich indenkt dat wanneer de Vader kijkt naar de Zoon, ja, dan begrijpt u, dan is er geen enkel wolkje aan de hemel. Niets wat die liefde zou kunnen vertroebelen. Maar probeer u eens in te denken dat wij in Christus zijn. Heel letterlijk door hem omhult. Zodat als de Vader naar ons kijkt, hij Christus ziet. Als je dat laat je inwerken op jezelf, dan kun je beginnen te begrijpen. Nou ja, begrijpen is al een groot woord. Maar in elk geval kun je beginnen jezelf voor te stellen dat de Vader diezelfde liefde heeft jegens ons. In de Efeziërsbrief, hoofdstuk 1, waar we het vorige seizoen zo mee bezig waren, zie je die uitdrukking elke keer. Ik weet niet, iemand heeft wel eens geteld hoe vaak die uitdrukking in het Nieuwe Testament voorkomt. In Christus, in hem, in de Zoon, enzovoort. En je kunt dat als het ware heel letterlijk opvatten. Wij zijn als het ware door hem omringd. Denk maar weer aan die uitdrukking vers 22. De heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was, die heb ik hun gegeven. Als hij naar ons kijkt, ziet hij die zonde niet. Hij ruikt onze zonde niet. Dat is een beeld uit Jesaja 1, de stinkende zonde. Hij ruikt de zonde niet. Hij ruikt de liefelijke geur van Christus. Hij ziet ons niet als zondaren. Hij ziet het mooiste en het heerlijkste wat de Vader kent, en dat is de Zoon. Hij luistert naar ons en hij hoort in ons zijn Zoon spreken. Natuurlijk weet de Vader ook wel dat het in de praktijk allemaal niet zo mooi is bij ons. Dat weet hij ook wel. Maar daar moeten we het niet altijd over hebben. Dat heeft met de praktijk te maken en die is soms weerbarstig genoeg. En dan moeten we het ook eens een keer over praten hoe de Vader in zijn liefde daarmee omgaat. Maar laten we het nu even hebben over wat, zoals we dat zo mooi noemen, onze positie in Christus is. In reformatorische kringen maakt men onderscheid tussen je staat en je stand. Vind ik wel mooi. De staat, je stand, dat is je praktische toestand. Dat is mijn ezelsbruggetje, ik zet er gewoon toe voor. Je praktische toestand, wat je er in de praktijk van je leven van maakt. En je staat, dat is, zo ben ik dan opgevoed, dat is je positie. Wij noemen dat dan positie en praktijk. Nou, te veel christenen zijn alleen maar met hun positie bezig, dat zeg ik ook meteen. Terwijl de praktijk nergens naar lijkt. Maar het omgekeerde komt veel vaker voor. Ze kijken altijd naar hun praktijk en durven dan niet te geloven wat God zegt over hun positie in Christus. En dat is nou juist zo jammer, dat is juist zo belangrijk om dat wel te doen. Wij zijn geliefden van de Vader om Christus wil. Ik heb het wel eens zo horen uitleggen. We zijn qua positie omringd, omhuld door Christus. Maar in de praktijk steekt er wel eens iets van onszelf uit. Daar houdt de Vader niet van. Alles wat voor ons uit de zonde voortkomt, daar houdt de Vader niet van. Maar hij weet scherp te onderscheiden tussen dat wat nog uit onze zondige natuur voortkomt en dat wat we zijn in Christus. Want dat is alleen maar prachtig en mooi. Het is heel bijzonder, dat zie je vooral in de Hebreeënbrief, alleen dat wat in Christus is en door Christus gebeurt, dat heeft waarde voor God. Of nou ons zingen is, ons aanbidden, ons spreken, ons doen en laten, alles, als het in Christus is, heeft het waarde voor God. En weet u, er is een heel praktische consequentie. Laat ik eens even gaan kijken met u naar de eerste keer dat in vers 17, en dan komen we langzamerhand aan het einde, maar in Johannes 17, de eerste keer dat het staat, dat is in vers 23. Opdat de wereld erkent dat u mij hebt gezonden en hen hebt lief gehad zoals u mij hebt lief gehad. Ja, dat is heel praktisch hoor. Dit betekent dat onze praktische eenheid en harmonie, en dat betekent heus niet dat we allemaal lid zijn van dezelfde kerk. Soms denk ik wel eens, ik moet er niet aan denken gewoon. Ik hou wel van die verscheidenheid, zolang we elkaar maar niet verketteren. En naar beneden halen en onszelf boven andere plaatsen, zit er ook best iets moois in al die verscheidenheid. Maar als er maar praktische eenheid is en harmonie in Christus. Want dat is een getuigenis voor de wereld. Opdat de wereld erkent dat u mij hebt gezonden. Uiteindelijk zal dat pas ten volle verwerkelijkd worden wanneer de Heer Jezus met de gelovigen terugkomt. Wanneer hij zichtbaar zal verschijnen en ook wij met hem zullen verschijnen in heerlijkheid. Want dan wordt het gewoon letterlijk zichtbaar. Dan verschijnt de Heer Jezus met de wolken des hemels. Heel veel christenen kijken daar ook naar uit, terecht. Maar ze realiseren niet dat wij hem niet hier op aarde zitten op te wachten. Als hij verschijnt met de wolken des hemels, dan zegt de schrift verschillende keren, dan zullen ook wij met hem verschijnen. Met andere woorden, de mensen die dan op aarde zijn, die zien niet alleen de Heer Jezus verschijnen, Maar met hem die grote verscharen, dat zijn wij. En er staat in 2 Thessalonicenzen 1 dat hij dan verheerlijkt zal worden in zijn heiligen. Dat wil zeggen, ze zullen al die mensen zien die bij hen in de straat gewoond hebben misschien wel. Of hen zondagsmorgens uit de slaap hielden doordat ze zongen in de kerk of wat dan ook. Hé, hey, die en die en die en die. Kijk eens hoe prachtig ze eruit zien. Ja, geen wonder. Ze zijn allemaal bekleed met dezelfde heerlijkheid van Christus. Als je probeert in te denken met wat voor heerlijkheid de Heer Jezus daar zal verschijnen. Het zal oogverblindend zijn, zoals het zal zijn als de zon die schijnt in haar kracht. En dan al die gelovigen die met hem verschijnen, bekleed met diezelfde heerlijkheid, want dat is het gebed van de Heer Jezus. Dan is het niet alleen maar een kwestie van geloven voor de wereld. Dan zullen ze moeten erkennen. Dan is er geen ontkennen meer aan. Dan zullen ze moeten erkennen. Niet alleen maar wie de Heer Jezus is. Dat zal ook gebeuren. Alle tong zal hem belijden, alle knie zal zich voor hem buigen. Maar ze zullen ook erkennen en herkennen wie wij zijn. Bekleed met dezelfde heerlijkheid. En zoals hier staat, voorwerpen van dezelfde liefde waarmee de Vader ook de Zoon heeft lief gehad. Nou, zo hebt u misschien nog nooit tegen de liefde van de Vader aangekeken. Als we straks met de Heer Jezus verschijnen, dan zal de wereld ons zien als tekenen van de liefde van de Vader die hij jegens ons gehad heeft. Dus je hebt hier drie liefden en dan rond ik het af, dan vat ik het mee samen. In de eerste plaats, dat is in vers 24, de liefde tussen de Vader en de Zoon, van voor de grondlegging der wereld. Maar de heerlijkheid die de Heer Jezus heeft ontvangen na het volbrengen van het werk, heeft hij ons geschonken, deelt hij met ons. En daar hoort alles bij. Daar hoort ook de liefde bij die de Vader voor de Zoon heeft en die hij nu ook jegens ons heeft. En eens, de wereld kan dat tot op zekere hoogte nu ook al herkennen, maar als de Heer Jezus straks terugkomt, dan is er geen ontkennen meer aan. Dan zal de hele wereld het zien, dat de Vader ons zo heeft lief gehad. En tenslotte het laatste, het derde, in vers 26, daar is het heel praktisch. Ik heb in uw naam bekendgemaakt en zal die bekendmaken, opdat de liefde waarmee u mij hebt lief gehad in hen is en ik in hen. Dat is heel praktisch. Dat is heel praktisch. Dat is ook iets wat elke dag weer werkelijkheid mag worden door de kracht van de Heilige Geest. Dat die liefde in ons aanwezig is. Niemand verwacht van u dat u uw naaste lief hebt of uw broeder of zuster lief hebt vanuit uw eigen vriendelijke karakter. Vanuit uw eigen goede bedoelingen. Of zelfs maar vanuit de goede bedoelingen van het nieuwe leven dat door de wedergeboorte in u is. Want dan komt er nog niet zoveel van terecht, vrees ik. Want het nieuwe leven heeft wel goede bedoelingen, maar heeft van zichzelf geen kracht. Maar door de kracht van de Heilige Geest gaat die liefde in ons werkzaam worden. Daar zou ik heel veel over willen zeggen. En dat doen wij volgende avonden. Voor vanavond was het genoeg.